We zongen net een prachtig lied, gedicht door Isaac da Costa. Misschien hebt u daar ooit iets van gehoord. Hij hoorde bij de beweging het Refei. Het was een Jood die tot bekering was gekomen, die de Heer Jezus had leren kennen. We zouden vandaag zeggen een Messias beleidende Jood. Hij heeft prachtige dingen geschreven, onder andere dit lied, Halleluja, lof zij het Lam. En omdat we het toch over Messias beleidende Joden hebben, wil ik u iets voorlezen uit een brief geschreven aan Messias beleidende Joden. En die brief staat in uw Bijbel, de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 8, vers 1. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Vers 11 van hoofdstuk 9, dus een hoofdstuk verder en dan vers 11. Maar Christus opgetreden als hoge priester van de goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Dan hoofdstuk 10, vers 19. Daar wij dan, broeders en zusters, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart. En dan vers 25, want wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Tot zover het lezen uit de Bijbel. Op het gevaar af dat bepaalde stukjes van vanavond misschien al een keer aan de orde zijn geweest, misschien op een andere plek geventileerd, besproken, wil ik toch graag deze dingen met jullie allemaal gaan delen. Het is zo heel erg bijzonder als je kijkt naar de Heere Jezus. Als je echt ziet wie Hij is. Als je ontdekt dat Hij meer is dan iemand die ooit een keer in Galilea is geweest. Die ooit een keer in Jeruzalem heeft gewandeld. Hij is meer. Altijd meer. En die brief aan de Hebreeën, dat zijn dus gelovigen uit de Joden, dus Messias beleidende Joden. Die brief aan de Hebreeën, die is eigenlijk helemaal bol gezet, bol gevormd door de vele citaten, de vele uitspraken uit het Oude Testament. Die lui konden dit ook snappen. Die kenden de boeken, waren daarmee opgevoed. Heel erg vertrouwd waren ze met het Oude Testament. Zij snapten het. Er is geen brief in het Nieuwe Testament te vinden met zoveel aanhalingen uit het Oude Testament dan juist deze brief aan de Messias beleidende Joden, de brief aan de Hebreeën. En het is zo bijzonder als je in die brief het meerdere, het hogere, het nog mooiere ontdekt van de Heer Jezus. Het is een complete opsomming van glorie, van rijkdom, van mooiigheid van de Heer Jezus. Echt uniek. Nu kan dat nooit in één avond eventjes uit de doeken worden gedaan. Dat bestaat niet. Maar toch wil ik proberen u aan de hand van een viertal schetsen iets te zeggen over de hoge priester. Wij denken bij de hoge priester ook aan één facet. Wij kunnen zo vaak niet verder denken dan één element, dan één kant van de zaak. Als je al twee kanten kunt overzien, of drie, ja, dan ben je al uniek. Maar vier aspecten van die ene hoge priester is een beetje veel van het goede, vinden wij. Dat is niet zo, maar dat is altijd het begin. Als je één keer begint met het kijken naar de Heer Jezus als de hoge priester, dan komt de rest vanzelf. Je krijgt zoveel honger naar deze dingen, dat je misschien zelf verder gaat zoeken en misschien ook wel de moeite doet om een paar uur van je vakantie op te offeren aan deze dingen. Ik probeer het. De Heer Jezus is hoge priester. Dat staat onomwonden in deze brief. Die gelovigen uit de Joden hadden dat ook begrepen, hadden dat ook geloofd. En wisten eigenlijk heel goed dat de hoge priester die toen nog in Jeruzalem rondstapte, Caiaphas, Annas, u weet ze nog wel, u kent ze misschien nog een beetje van de kruisiging van de Heer Jezus, dat die hoge priester die er toen nog was, in feite gezegd hebben, nee, wij willen hem niet kruisigen, wij willen deze Jezus niet. En nu komt er een brief aan Messias belijden de Joden, en die brief die staat bol van, en hij was het wel, hij was het. Ze hebben nee gezegd, maar ze hebben een gigantische fout gemaakt. Hadden ze nooit mogen doen. De Heer Jezus, de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Zo wordt hij genoemd in hoofdstuk 3 vers 1. Hij is de apostel van onze belijdenis, maar hij is ook de hoge priester van onze belijdenis. Bij apostel gaat het altijd om van God uit naar mensen toe. Door God gestuurd, de gezondene, apostel, de van God gekomene. En bij hoge priester gaat het altijd om van mensen naar God toe. De apostel van onze belijdenis, met de woorden van God, naar ons gekomen. En de hoge priester van onze belijdenis, van ons uit naar God toe. De Heer Jezus is die hoge priester. Hij heeft het werk volbracht. En de eerste fase in die vier van hoge priester zijn van de Heer Jezus heeft te maken met jou en mijn probleem. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen om voor jou en voor mij het probleem van zonde en schuld op te lossen. En dat heeft hij gedaan. Geldt dat iedereen? Nee. Geldt dit de helft van deze zaal? Nee. Geldt dit een tiende deel misschien? Nee. Het geldt alleen voor wie gelooft. Ik kan niet in je hart kijken. Ik kan het onmogelijk peilen. Ik zou wel willen, maar dat kan niet. Ieder die gelooft dat de Heer Jezus voor zijn of haar schuld op aarde is gekomen en het werk aan het kruis van Golgotha voor zijn of haar schuld heeft willen doen, mag zeggen, ja, dat geldt ook voor mij. Ik zal het nu anders zeggen. De Heer Jezus wist dat al die grote verzoendagen die geweest zijn. Yom Kippur is een bijzondere feestdag in Israël, grote verzoendag. Nou, dat ging met heel veel ceremonieel gepaard. Daar was van alles aan de hand. Maar al die grote verzoendagen die geweest zijn, hebben nooit één enkele zonde echt weg kunnen nemen. Wat deed die hoge priester op de grote verzoendag? Nou, hij trok A, andere kleren aan. Normaal liep hij in een prachtig siergewaad, schitterend, goud, juwelen, gouddraadjes, kleuren, prachtig, echt uniek. Maar op die ene dag liep hij anders. Dat is de enige dag waarop de hoge priester anders liep dan normaal. Altijd in een schitterend gewaad, alleen die ene dag anders. En die dag ging de hoge priester in het heilige der heiligen van de tabernakel. Dat was een voorhof, dat was een heilige, dat was een heilige der heiligen. We hadden dat al vaker. Nu, hij ging dan eerst met het bloed van een stier, daarna met het bloed van een bok naar binnen, sprenkelde dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel en ging daar weer naar buiten. En er was er nog een bok, die stond ook nog klaar. En dan ging de hoge priester zijn handen leggen op die bok. En dan beleed de hoge priester al de zonden, al de overtredingen, al de misdaden van het hele volk voor Gods aangezicht. En legde dit, als het ware, zo deed hij dat, op de kop van die bok. Die kop werd als het ware beladen met alles wat niet deugde. En er stond iemand daar klaar, nam die bok mee, bracht die bok buiten het leger, buiten de legerplaats heet dat dan, buiten waar ze woonden. En daar werd die bok losgelaten. Maar die bok die kwam niet meer terug. Die denkt, daar ben ik af. Maar symbolisch wilde de Heere God laten zien, kijk, dit gaat er nu met jullie zonde gebeuren. Ze worden op een zondebok gelegd, daar komt onze term zondebok vandaan. En ze worden als het ware weggedragen, je ziet ze nooit meer terug. Zou je dat niet een fijn gevoel vinden, als al je zonden, al je zonden, al je zonden voor altijd weg zijn, dat ze nooit meer terugkomen? Onze kinderen zingen in de kinderdienst, en nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Dat zingen ze. Ja, dat zijn kinderliedjes. Bent u oprecht in uw opvoeding? Laat u uw kinderen dit soort dingen zeggen en gelooft u het zelf niet? Waar zitten we? En nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Heb u ooit begrepen dat de Heer Jezus, de echte hoge priester, niet een soort vervolg op Aaron, maar de echte hoge priester, die niet ja, met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam, inging, ja, ook niet in die tabernakel met handen gemaakt, maar in de echte tabernakel, in de hemel zelf. Heb je ooit gezien dat de Heer Jezus naar binnen ging en daar verzoening bewerkte, dat het daar bij God in orde is gemaakt en dat al jouw zonden weg zijn? Voor wie geldt dat ook weer? Voor wie gelooft? Geloof je dat? Ja, niemand zegt wel. Heel Israël mag nog tot bekering komen vanavond. En nu zijn al mijn zonden weg. Hij heeft ze weggedragen. Hij is het offer voor mijn schuld. Hij heeft voor mij op de grote verzoendag het werk bij God in orde gemaakt. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. Nou, als je nou toch iets wilt waar je blij van wordt, hier word je blij van. Hij heeft het gedaan. En ook niet, ik heb al mijn schuld beleden. Natuurlijk moet ik schuld beleiden. Als ik zonde doe, moet ik dat ook beleiden. Maar als ik denk in de hemel te komen omdat ik mijn schuld beleden heb, dan heb ik het mis. Natuurlijk, ik moet het. Maar ik kom in de hemel omdat de Heer Jezus mijn schuld beleden heeft. Ik heb er gegarandeerd nog een paar nooit gezien. Als u morgenochtend uit de bocht verliest, ik bedoel dus niet in het verkeer, maar gewoon in uw woorden struikelt, dan denkt u, had ik niet van mezelf gedacht. Weer een zonde, had je nog niet gezien, maar is er wel. De Heer Jezus heeft al je zonden voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. En nu zijn al je zonden weg, voor eeuwig weg. Halleluja, lof zij het lam, zei die Messias beleidende Jood. Ja, ja, Johannes de Doper riep, zie het lam Gods. En Isaac da Costa zegt, halleluja, het lam Gods. O heilig lam van God, de Heer Jezus is dat lam Gods. De enige vraag is, geloof je dat en wil je dit ook met je lippen herhalen, wil je dit ook zeggen? Met het hart geloof je, maar met de mond beleid je tot gerechtigheid. Dat moet je ook een keer gaan uiten. Dat moet je ook een keer gaan zeggen. Dat moet eruit komen. Nou, je mag hier gaan staan vanavond. Je mag het ook tegen elkaar zeggen. Je mag echt zeggen, Heer Jezus, dank u dat u voor mij dat werk aan dat kruis van Golgotha volbracht hebt. U bent het echte, ware lam van God. U hebt met uw eigen bloed gekocht, niet met het bloed van stieren bokken, maar met uw eigen bloed. De Heer Jezus, hoge priester. U kent de hoge priester al een beetje. Nou, als je zo kent, dan is dat een flinke opstap. Dat kan ik u echt zeggen. Eigenlijk is hier al heel veel mee gezegd. Maar het tweede aspect van het hoge priesterschap van de Heer Jezus gaat nog verder, denk ik. De Heer Jezus is nu niet meer hier. Hij is ingegaan in de hemel zelf. Zegt de Bijbel, zegt die brief aan de Hebreeën. Ja, die snappen die taal, die hebben dat beeld bij zich. Die hebben constant een soort fotografisch gebeuren. Die zeggen, oh ja, tabernakel. Ja, ja, die is dus in het heilige der heiligen gebleven. Die gaat ook niet meer weg. Die is met zijn eigen bloed binnengegaan. Die is daar nog. En wat doet hij daar dan? Nu, de Bijbel zegt in deze brief van de Hebreeën, daar bidt hij nu. Daar leeft hij nu. Daar treedt hij nu tussen beiden. Daar kan hij meevoelen als jij echt moeite hebt, als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je niet begrepen wordt. Hij is daar, de Heer Jezus, in het heiligdom. Dat is ook een taak van de hoge priester. Hij is daar, niet meer zal ik maar zeggen, in de kleren van de grote verzoendag. Dat was maar één keer. Eén keer liep hij anders. Eén keer had hij niet de glorie, de gedaante die hij normaliter had. Eén keer slechts zag je hem zonder aanzien. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Zo zegt de Bijbel dat. Eén keer slechts is hij anders geweest. Maar normaal, altijd schitterend, altijd glorie, altijd heerlijkheid, altijd het rinkelen van de gouden belletjes en het schitteren van die gouden diadeem, de Heere Heilig, altijd de juwelen. En die juwelen op zijn hart hadden te maken met de stammen van Israël. En die juwelen op zijn schouders hadden te maken met de individuele gelovigen. Daar ben jij. In het heiligdom is de Heer Jezus, onze hoge priester. En hij doet daar dienst. Sommigen van u zijn geweest op een samenkomst in het brandpunt. Ik herinner me dat. Toen heb ik iets gezegd over Leviticus 24, dat was ook naar aanleiding van een gesprek met Jacques Kuhne, die hier ook vroeger regelmatig kwam in deze diensten. Hij is inmiddels overleden, dat weet u ook. Maar ik was die week bij hem geweest. En hij was onzeker. Hij was als het ware een beetje bang dat hij het niet zou halen, dat het niet zou lukken. Hij wist dat hij zou gaan sterven. En ik heb hem toen Leviticus 24 voorgelezen en daar iets van gezegd. Dat heb ik later wel weer gebruikt, nog vaker in een ziekenhuis gebruikt. Want in Leviticus 24 staat iets bijzonders, dat de hoge priester, van de avond tot de morgen bezig is om daar de lampen te verzorgen en om het brood te schikken op de tafel met toonbroden. Nu, als alle olielampjes gedoofd werden in heel dat kampement van Israël, dan was er één tent waar het licht niet uitging. Dat was in die tent van God. Daar was de hoge priester. Van de avond tot de morgen. Sliep die man dan nooit? Nou, dat was ook een wonder van God. Hoe dat zat, ik laat dat los. Maar de Bijbel zei dat hij van de avond tot de morgen bezig was. En hij liet die lampen branden. En daar vlakbij stond een tafel, een soort presenteerblad op poten. En op die tafel lag brood, de toonbroden. 12 broden. En we hebben geen enkele moeite om in die 12 broden de 12 stammen van Israël te zien. Het hele volk van God werd aan God getoond. Vroeger had je een toonbank, daar werd de waar op getoond. Dat lukt allemaal niet meer anders, is allemaal anders geworden. Maar we snappen het wel. De spullen worden getoond. En in dit geval, het hele volk van God wordt getoond. Op een gouden tafel. En nu is het heel merkwaardig dat er maten zijn in de Bijbel. Als het gaat om de tempel van Ezechiël die nog gebouwd gaat worden, dan is er heel veel bekend over breedte en lengte. En heel weinig bekend over hoogte. Dat is heel gek. Dus we weten eigenlijk niet precies hoe die tempel er straks gaat uitzien. De hoogtematen ontbreken in veel gevallen. En de voorzichtige uitleg is, als die gebouwd wordt, dan is de architect er ook. Die regelt het wel. De Heer Jezus. Maar goed, daarover straks. Maar bij de tabernakel is dat niet zo. Bij de tabernakel zijn niet alleen de breedte en de lengtematen gegeven, maar ook de hoogtematen. En soms is het heel zinnig om op die hoogtematen te letten. Als je de tabernakel binnenkwam, zag je het altaar en halverwege het altaar zat een rooster en op dat rooster lag het offer. Onder het rooster, ja, zomertijd, barbecue tijd, daar lag hout, vuur, weet je wel. En daar was het rooster en daar lag het offer. We snappen dat, hè? De hoogte van dat rooster, als je de lijn helemaal doortrekt tot aan het eind toe, is ook de hoogte van het verzoendeksel. Dat vond ik schitterend. Toen ik dat zag, toen dacht ik, heren, dan ga ik eerst op de knietjes en dan ga ik u eerst danken. Want de hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Ik heb daar toen amen op gezegd, gewoon in het Nederlands. En mijn hart trilt nog van blijde woorden. Amen. Ja, Heer, zo bent u. Maar er is nog iets. In datzelfde heiligdom is nog een voorwerp op dezelfde hoogte. En dat is die tafel met die toonbroden. Zal ik het anders zeggen? De hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening, maar is ook de hoogte waarop ik gebracht ben. Daar lig je. Er zat een rand om. En dan nog een rand erom, er zat een dubbele rand om. Zal ik het zeggen met Johannes 10? Niemand kan ze rukken uit mijn hand en niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één, die beide handen. Je kunt er niet eens afvallen. En nummer 4 zegt zo precies dat het steeds aanwezige brood erop bleef liggen. Ook tijdens het transport. Het schommelt wel een beetje, maar je valt er nooit af. Dat zei ik tegen Jacques Kunen. Ik zeg, Jacques, daar lig je. Als jij twijfelt, God ziet jou. Want de hoge priester zorgt dat het licht blijft branden en jij ligt op die tafel. U kunt het geloven of niet, toen ik wegging, hij had eigenlijk geen tijd om nog een hand te geven. Hij zat zo. Hij bleef ook zo zitten. En misschien is hij wel zo gestorven. Daar lig ik dus. Word je niet een beetje blij van die hoge priester die niet alleen voor jou aan het kruis zijn leven gaf en met zijn eigen bloed inging, maar ook van de avond tot de morgen voor jou bezig is. En jij valt niet van die tafel. Natuurlijk kun je het moeilijk hebben. Natuurlijk kan het zware weer geven. Natuurlijk is er van alles wat misschien heel moeilijk is voor ons om te begrijpen. Maar de Heere is er. Hij is er. En jij valt niet van die tafel. Prijs de Heer daar maar voor. Halleluja. Lof zij het Lam. Het derde aspect van de hoge priester vinden we ook in deze brief aan de Hebreeën. Dat is een heel nieuw element. Maranatha, broeders, zusters, ga scherp zitten. U zat al scherp. Maar ik weet niet hoe je dan anders moet gaan zitten. Doe maar gewoon. Maar probeer dit op te pakken. In de Bijbel staat dat wij nu een hoge priester hebben, die in Hebreeën 10 de grote priester over dit huis genoemd wordt. Dat we nu een hoge priester hebben die tegen ons zegt, ik zou zo graag willen dat je met me meeging. Dat je met mij meeging in het heilige der heiligen. Ja, maar Heer, ik durf niet. En de hoge priester, die durven eigenlijk ook niet. Wel, als ze vandaag hoge priesters zijn, sorry, die zijn er nu niet. Maar toen ze er nog wel waren, kregen ze een touw om hun enkel. Van stel je voor dat er met hen gebeurde wat er met de zonen van Aaron gebeurde. Dat ze daar dood neervielen. En daar kon je ze er tenminste uittrekken zonder zelf gevaar te lopen. Echt waar, dit is geen flauw verhaal. Dit is echt. Ze waren gewoon bang. Stel je voor dat er iets gebeurt. Zou jij nu naar binnen durven waar hoge priester één keer per jaar en dan niet zonder bloedstorting. Waar de hoge priester één keer per jaar kwam. Zou je zomaar naar binnen mogen? Zou je wel durven? Ik heb wel eens geroepen, ik was altijd handje de voorste als het om eten ging en zo. Ik stond vooraan in de rij. Maar ik denk dat ik wat achteraan sta. Gaat uw gang, broeder. Na u of zo. Zoiets. Toch een veilige houding. Hè? Het lijkt nog vroom ook. Zou je durven? Als de Heer Jezus je nu eens vraagt, ga je met mij naar binnen? Wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, ja Heer, het is oké, ik wil ook wel naar die Maranatha-diensten en ik wil ook wel wat bijvoeding en ik wil wel wat enthousiaste motivatie krijgen. Ik wil van alles, maar om nu zo dichtbij te komen, ik probeer het. Lieve mensen, er staat een bijzonder woord in de Bijbel en dat is waarschijnlijk al een keer aan de orde geweest, ook in de Maranatha-dienst. Dus dat zijn dus flarden die al een keer geweest zijn, maar niet nu op zijn plek vallen misschien. Er staat een woord in het Nieuwe Testament, dat komt maar twee keer voor. Het is het Griekse woord episynagoge. Ja, ik ben geleerd hoor, ik heb het uit mijn kop geleerd, maar anders wist ik het ook niet. Maar slechts twee keer komt dat woord episynagoge voor. Eén keer in Hebreeën 10 vers 25. Gij zult de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Het woordje onderlinge bijeenkomst. En de tweede keer in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar staat. Wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus. En onze bijeenvergadering tot hem. Is dat hetzelfde? Ja. Onderlinge bijeenkomst, is dat hetzelfde als bijeenvergadering tot hem? Ja. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, de komst van de Heer Jezus. De Maranatha broeder zuster zegt, ja, nou en of, ja, hij komt en wij gaan naar hem. Dat is de opname van de gemeente, dat is ons vertrek van hier. En we gaan naar hem en hij brengt ons daar waar hij plaats heeft bereid. Amen. Dat staat er precies. Dat is waar. Dat is een Maranatha-boodschap. Hij komt. Jazeker, Heer Jezus, kom vandaag maar. Wij gaan u tegemoet. We willen bij u zijn. En u komt ons halen. Onze bijeenvergadering tot hem. Super is dat. Geweldig. U mag naar hem. En u wilt niet missen. Niemand wil dat moment missen. Nu zegt Hebreeën 10... Als je dat echt gelooft, dan mag je het nu ook meemaken. Is dat bij ons in de kerk, morgens om 9:30? Ook als het saai is? Ook als ik het niet begrijp? Moet ik daar dan naartoe? Ook als er vakantietijd is? Kan ik die een keer overslaan? En als ik moe ben en op mijn bed blijf liggen, doe ik dan een vreselijke zonde? Ik had daar vreselijk veel moeite mee vroeger. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Wij werden opgevoed met het idee, je moest naar de kerk. En je mocht de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat al gewend waren. En zeker niet als je ziet dat de dag naderde. Want als je moedwillig zondigde, Hebreeën 10, 26, dan bleef er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Kent u dat? Jawel. Dat heb u vast wel eens gehad. Is dit Bijbels? Nee. Is die onderlinge bijeenkomst, onze samenkomst om 9:30, 9:45, 10:00, is dat wat bedoeld is? Ik zal het nu anders zeggen. Als de Heer Jezus je nu uitnodigt om bij hem te zijn, om samen met hem naar binnen te gaan, laten wij naderen. Kom maar, we gaan naar binnen. Zou dat bedoeld zijn voor pakweg een uur per week? Is dat wat de Heer bedoelt? 1 uur in de week, 9:30, 10:00, 9:45, wat dat dan ook is. Of zou dat misschien ook voor maandagmorgen om 6:00 kunnen gelden? Ja, precies. Mooie, morgen vroeg om 6:00. Het mag ook om 5:00. Het mag ook als je niet kunt slapen. Het mag ook vanavond. Gaan we naar binnen. Heer, wat fijn. En u gaat met mij mee. Ik kom niet om. Nee, je komt niet om. Kom maar. Ga maar mee. We gaan naar binnen. We gaan in het heiligdom. We gaan daar zijn waar de Heere zijn verblijf heeft. Daar zat Mozes, elke dag. Daar hoorde hij de stem van de Heere die tot hem sprak, duidelijk en niet in raadselen. Van mond tot mond sprak de Heere tot hem. En hij aanschouwde de gestalte des Heeren, zegt Numeri 12, zo precies omschreven. Daar was Mozes. Nou, en als hij daar vandaan kwam, dan straalde hij. Dat kon je zien. En als jij morgen om 5:00 samen met de Heer Jezus in het Heilige der Heiligen bent geweest, en je komt op je werk, dan zullen je collega's zeggen, Lotto weekend miljonair. En jij zegt, Nee man, nog meer. Bij hem geweest. Met hem naar binnen. Bij hem. Onderlinge bijeenkomst. Knussen. Even samen met hem. Samen genieten. En de Bijbel zegt dus dat wat straks waar wordt met z'n allen. Hem tegemoet in de lucht. Samen met hem. Bij hem. Door hem ingevoerd. Dat kan nu ook waar zijn in je persoonlijk geloofsleven. Dat kan nu genoten worden. Dat is onze hoge priester die tegen jou zegt, kom je mee? Dat staat in Hebreeën 10. Laten we dan gaan naderen. Laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. Nou, we hebben altijd gedacht helpen was met autopoetsen en zo. Nee, dit is aanvuren van als iemand daarin verachtert, dan moet je proberen hem mee te krijgen. Dat staat er. En de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden in dit stukje, dat is niet, straks gaat het werkelijke gebeuren. Dat is de belijdenis van de hoop. En dat is niet een hoop die niet waar wordt, dat is een hoop die we echt vastgrijpen. We gaan hem tegemoet. De belijdenis van de hoop vasthouden betekent nu zeggen, kijk, wat straks waar wordt, gaan we nu beleven. Nou, het zou toch in en in triest zijn als dit alleen maar voor 1 uur per week gold. Dat is ook niet zo. Dat is ons leven. Bij hem zijn. Grote hoge priester. Wordt u een beetje blij met die hoge priester? Hij heeft het voor u in orde gemaakt bij God. Hij leeft voor u. Hij draagt u. Hij tilt u. Hij plaatst u in het volle licht van het licht van God zelf. En hij zegt, ik ben Heer over dit huis. Kom maar. Ga maar mee. Ga maar met mij mee. We gaan naar binnen en we gaan genieten. We gaan de meest mooie dingen beleven die maar denkbaar zijn. 3 elementjes van de hoge priester hebben we nu gehad. 4e. In dezezelfde brief aan Messias belijdende Joden staat een geweldige uitleg over Melchizedek. En onze hoge priester wordt notabene hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek is een hele bijzondere man geweest in de tijd van Abraham. Abraham had Lot en alles wat er omheen hing weer vrijgehaald, vrijgemaakt, bevrijd. En dan komt op een bepaald moment de koning van Sodom en die zegt tegen Abraham, ik wil je alles geven wat ik heb aan haven. Nou, dat was niet misselijk. Maar Abraham twijfelde misschien nog en op dat moment komt Melchizedek ineens zomaar in het verhaal. En hij geeft aan Abraham brood en wijn. En Abraham geeft aan Melchizedek tienden van alles wat hij heeft. En zegt tegen de koning van Sodom, jij mag alles wat jij hebt houden. Ik hoef jouw spulletjes niet. In plaats van iets te krijgen, geeft Abraham 10% van wat hij heeft. Ook niet misselijk, denk je. Hij was heel erg rijk. Melchizedek, toch een bijzondere man. Nu zegt het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, die snappen dit. Dat zijn die Messias belijdende Joden, die kunnen dit begrijpen. Die zegt, deze Melchizedek is eigenlijk een beeld, een type van die komende hoge priester. Van die priester van God, die op hetzelfde moment koning des vredes, koning van Salem zal zijn. En koning van de gerechtigheid zal zijn. Want zo heet hij, dat is zijn naam, Melchizedek, koning van de gerechtigheid betekent die naam. De Heer Jezus, de hoge priester, die uit de hemel komt. Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg. U voelt waar het heen gaat. Toen de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel ging, heeft hij zijn handen omhoog geheven en hij is zo naar de hemel gegaan. Dat staat in Lucas. En een engel die op dat moment daar eventjes gaat staan zegt, en zoals hij van u weggegaan is, zo komt hij ook terug. Aha. Hoe komt hij dan terug? In glorie en in heerlijkheid, zegt de Bijbel, maar zegenend. Ik zal het nog wat aanscherpen. In Numeri 6, u neemt toch het bandje, of een dvd'tje. In Numeri 6 vindt u de hoge priesterlijke zegen. Heel vaak voorgelezen. De Heere zegene u. Jaweh zegene u. Jaweh behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. U kent het. Uit uw hoofd. U zou eens de moeite moeten nemen om de Joodse uitleg te lezen. Daar staat dat de hoge priester deze hoge priesterlijke zegen uitsprak bij het morgenoffer. Dus morgens om 9:00. Niet bij het avondoffer. Ze wisten niet waarom niet. Maar vage lijnen lopen naar de uitleg. Dat zal de Messias doen als die komt. Joodse uitleg. Wanneer stierf de Heer Jezus? Op het avondoffer. Hij kwam aan het kruis op het morgenofferuur. Precies, heel precies staat in de Bijbel. En hij zei, het is volbracht. En toen was het avondofferuur. Staat heel precies in de Bijbel. En als hij komt, uit de hemel, uit het heiligdom, en wij komen met hem, gaat hij zeggen, de Heere zegene u. De Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Voor wie geldt dat? Israël. Zo'n hoge priester. Zo'n priesterkoning. Zo'n Melchizede, koning van Salem, koning van God de Allerhoogste, gaat verschijnen, komt in glorie en in heerlijkheid en brengt zegen en vrede. Het duizendjarig vrederijk breekt dan aan. Ineens vallen alle puzzelstukken op hun plek. De hoge priester die naar binnen gaat, de hoge priester die nu leeft, de hoge priester die jou en mij meeneemt naar binnen, de hoge priester die met ons terugkomt als hij uit het heiligdom verschijnt. Met die prachtige hoge priesterlijke zegen. Het is adembenemend. De Heer Jezus komt. U en ik hebben onze bijeenvergadering tot hem gehad. En hij komt om zijn zegen voor Israël te brengen uit het heiligdom. Zij zullen dan zien op hem die doorstoken werd. 9:00, uur van het avondoffer. Zij zullen zien hem die daar zijn leven gaf, die zijn handen uitstrekte en die tot schulddelging daar niet van het kruis af wilde komen, de Heer Jezus. En die Jezus is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is degene die het voor mij bij God in orde heeft gemaakt. Dat is degene van wie ik nu hou en die ik nu mijn heiland mag noemen. Die ik waardeer, die ik bewonder, die ik ook graag wil huldigen. Die ik ook graag mijn hart wil geven, Heer Jezus. U bent mijn Heer. U bent de hulde eeuwig waard. Als Isaac da Costa, die Messias belijdende Jood van omstreeks 1830, 35, toen heeft hij geleefd. Gaat dichten, halleluja, lof zij het lam, die onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Dan ga ik amen zeggen met mijn Messias belijdende broeder uit het volk Israël. Hij kan ook over de komst van de Heer Jezus voor ons spreken, diezelfde Isaac da Costa. Maar hij weet ook dat voor zijn oude volk er nog een zegen komt vanuit het heiligdom. Wat zou er gebeuren als jij en ik morgenochtend, laten we maar weer 5:00 of 6:00 nemen, maar het mag vanavond ook nog. We hoeven niet zo lang te wachten. In het heiligdom zouden zijn. Wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat u de Heer Jezus gaat prijzen. Op de een of andere manier. Misschien zegt u, ja, ik zing niet zo goed. Of ik kan me niet zo goed uitdrukken. In een gemeente die ik kende, zeiden de broeders toen tegen een andere broeder die ze nog nooit hadden gehoord, kun jij ook niet eens een keer een dankzegging uitspreken? Nou ja, hij zei, dat kan ik niet. Jawel, dat kan. Nou, fijn. De eerste samenkomst die daarop volgde, toen begon hij ook. Heren. En dat heeft hij nog 3 keer gezegd. En toen zei hij amen. Misschien was dat de mooiste dankzegging voor de Heer Jezus van die ochtend. Dat denk ik. Dat kwam uit zijn hart. Als je de Heer Jezus morgenochtend zo ontmoet. En je gaat met hem binnen. En je knielt neer. En je zingt misschien wel met opwekking. U bent Heer in dit huis. U bent hier Heer. U woont hier. Heer, wat fijn om bij u te zijn. En als je daar die vertrouwelijke omgang met de Heer kent, zijn woorden hoort, dan ga je stralend naar buiten. Toch? Zoals Mozes zijn gelaat straalde als hij daar vandaan kwam, zo ga jij stralen. Ik zei dat al. Maar er gaat nog iets gebeuren. Je komt uit het heiligdom. En waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u. Dat doet hij mij. Zo zingen we dat ook met onze kinderen. En jij komt uit het heiligdom morgenochtend. Ja, het zou wel gek zijn als jij op je werkvloer ging staan en zei, ik ga u even zegenen. Ik denk niet dat dat goed overkomt. Nee, maar ik snap dat. Maar maakt het eigenlijk veel verschil? Als je daar staat, en zegt Heer Jezus, zegen, en ik wil zo graag een zegen zijn, vanuit uw nabijheid een zegen zijn, van vrede en van genade. Zou dat overkomen? Ja, die mensen die merken dat nog niet misschien, vragen waarschijnlijk, wat heb je? En jij zegt, nou, ik heb zulke wonderlijke ervaringen gehad, als je het echt wilt weten bij de koffie, straks zal ik het je vertellen. Uw houding is een houding van zegen, ook voor die mensen om je heen. Ik denk dat Nederland daarop zit te wachten in deze tijd van angst en spanning, van agressie en van aanslag. De spanning is om te snijden. Want die lui komen uit een andere hoek, maar jij en ik komen uit het heiligdom. Met de zegen van Jahwe. De Heere zegene u. En hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. Dat is geen agressie. Dat is geen bomaanslag. En de Heere laat zien wie hij is. En geeft je vrede. Dat is het omgekeerde van verwarring. Van angst en van pijn. En wij weten waar de sleutel hangt. We kennen de weg. De Heere zegende ons. Ik wil er graag voor bidden. Heer Jezus, ik wil u danken dat u mijn hoge priester bent. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u met uw eigen bloed ingegaan bent. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u leeft om voor ons tussen beiden te treden. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat we samen met u naar binnen mogen. U bent die grote priester over het huis en wij mogen naderen. Onschatbaar voorrecht. En u bent die hoge priester die uit het heiligdom komt met brood en wijn. Met de zegen van God voor al die mensen. U brengt vrede, u brengt genade. Heer Jezus, we willen u bejubelen, we willen u bezingen, we willen u groot maken. U als het ware alle lof toezwaaien. En misschien nog een keer zeggen, halleluja, lof zij het lam. Heer Jezus, ik wil ook zo bidden voor iedereen die hier is. Of iedereen hier mag zeggen, ja Heer Jezus, u bent ook mijn hoge priester. U hebt het ook voor mij willen doen. Dat werk aan dat kruis en dat offerwerk. U hebt mijn schuld voor God beleden. En ik geloof dat dat ook voor mij gebeurd is. Misschien mag iedereen dit nazeggen vanavond. Maar ook in de angst en in de pijn en in de moeite en in de donkerheid van onze levens. Mogen we weten dat u, Heer Jezus, de lamp niet laat uitgaan. Dat u daar bent. Dat u van de avond tot de morgen, totdat de nieuwe dag aanbreekt, daar bent, Heer Jezus. We prijzen u. We aanbidden u, Heer Jezus. Dat wij bij u horen. En dat u terugkomt, Heer Jezus. We verwachten u. We kijken naar u uit. En we willen ook graag met u komen om die zegen en die genade van God uit te gieten. Als er een tijd gaat komen dat ook voor Israël een geest van genade en van gebed wordt uitgestort. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Heer Jezus, wat een eer voor u, wat een glorie voor u zal dat zijn. Wat een dag, maar wat een zegen voor Israël. Wat een zegen ook voor onze omgevingen. Als wij zo onze weg gaan. Heer Jezus, wij willen u bedanken voor uw woord. Voor die brief aan Messias beleidende Joden. We danken u dat u ons zo wilt instrueren vanuit uw eigen volheid. We prijzen u. Amen.